Dit is weer Dichter bij de Schrijver. Een podcastserie van De Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Mijn naam is Willem van Beek en ik probeer dichter bij een schrijver te komen die zichzelf geen schrijver wil noemen. Dat wordt een interessant gesprek met Peter Verdijk uit Boksmeer. Peter, welkom. Ja, dan ligt de eerste vraag voor de hand.
Ja.
Geen schrijver. Ook niet een songwriter, liedjeschrijver, singer, songwriter, weet ik het.
Nee, eigenlijk nog niet. Ik vind het woord schrijver, en misschien komt dat ook wel door mijn betrokkenheid bij De Kneep. Wat is een schrijver en wanneer mag iemand zich schrijver noemen? Als je een boek in de winkel hebt liggen, wat iedereen kan kopen, dan ben je wel een schrijver, denk ik. Dat heb ik niet. Ik schrijf liedjes. Beperkt. Mijn productie is niet groot. En om daar dan schrijver op te plakken, dat vind ik gewoon te veel. En ik doe daarnaast nog heel veel andere dingen. Ik laat andere mensen schrijven, vraag andere mensen om voor ons te schrijven. Mm-hmm. Maar ik ben wel bezig met een programma met eigen teksten, verhalen en liedjes in het Nederlands. Komend jaar moet dat gaan gebeuren. Nou, dat groeit. En als dat lukt en de cd die daarbij gaat horen, die is klaar, dan plak ik heel klein schrijver op de voordeur. Okay. Ook.
Schrijver in spe, Peter Verdijk.
Ja, Willem. Helemaal mee leven.
Heel vroeg betrokken, met name bij muziek. Ja. Volksmuziek, 18-jarige leeftijd. Toen zat je al in een bandje, of toen begon je in een bandje.
Ja. Ja, toen ik 18, ja, rond de 18 waren, toen kwam heel erg de folkmuziek in Engeland en de volksmuziek, met name in Vlaanderen. In Nederland was dat ook wel, ja, een groep als Fungus en zo had je toen. En er waren een aantal mensen in Boksmeer die net als ik, net als Marij, dachten, dat kunnen wij ook. Mm-hmm. Dus wij gingen een volksmuziekgroep oprichten en speelden in het begin Iers repertoire, een beetje politiek getint, veel Vlaams repertoire, op authentieke instrumenten die we vaak ook nog zelf bouwden. Ja, niet ik, maar we hadden een geweldig groepslid, een geweldig handig groepslid die bouwde doedelzakken en draailieren en alles wat erbij hoorde. Dus toen we 18 waren, hadden we een bandje en traden daar veel mee op in de regio. En, nou, heeft heel lang geduurd.
Maar toen was je 18, ja. heb je van huis iets meegekregen met muziek?
Ik had een hele muzikale vader die heel goed kon zingen. Zelf, die zat niet in een koor of zo. En hij schreef liedjes op bestelling voor een verjaardagen, een bruiloften en partijen voor de hele familie. Mm-hmm. Hij schudde ze zo uit de mouw en zong ze ook altijd. Mm-hmm. Tot groot vermaak van iedereen. En hij hield van muziek. Mm-hmm. Heel beperkt. James Last en Toon Hermans kan ik me herinneren. Veel meer LP's hadden wij geloof ik thuis niet. Maar hij was wel heel gedreven in. Toen ik zelf vond dat ik gitaar moest gaan spelen, omdat iedereen die 18 was of nog jonger en een gitaar wilde hebben, daar hoorde ik dus ook bij. Ik wilde ook een gitaar. En ik had geen achtergrond, maar dat moest ik zelf maar regelen. En ik had een bijbaantje op een drukkerij. Dus ik kocht een gitaar en ik ging op les. Dat moest ik ook zelf betalen. Dat heb ik ook niet lang volgehouden. A, omdat het veel te duur was, die lessen. En B, omdat ik het vreselijk vond om noten te leren spelen. Ik wou gewoon liedjes spelen. Mm-hmm. Dus ik heb van een neef en van een vriend wat akkoorden geleerd. En ja, zoals de meeste mensen, gewoon maar begonnen.
Mm-hmm. Nou, even terug hè, naar jouw gezin, jouw jeugd. Wat voor een soort gezin kom je?
Ik kom in een echt Boksmeers gezin. Mijn vader en moeder zijn allebei in Boksmeer geboren. Oude families in Boksmeer. Ik heb twee broers en een zus. Die zus is een stuk jonger als ik. Mijn vader was ambtenaar bij de Rijksbelastingen. Mm-hmm. Mijn moeder was huisvrouw. Wij woonden in een huurwoning. In het begin samen met mijn opa, die woonde bij ons in. Mm. Dat vonden wij fantastisch. Ik had een geweldige opa. De vader van mijn moeder woonde in. Dat gebeurde natuurlijk heel veel in die tijd. Mm-hmm. Begin jaren 50. Fijn gezin.
Mm. Een hele warm gezin.
Ja.
Ja. Heeft dat
invloed? Streng. Er moest wel gepresteerd worden en gewerkt worden. Maar goed, op zich was prima.
Heeft dat invloed gehad op jouw ontwikkeling?
Ik denk het dingen organiseren voor anderen, samen met anderen, en dan met name op cultureel gebied. Kijk, sommige mensen hebben dat met sport of zo, maar ik had dat heel erg, eigenlijk vanaf het begin al met muziek en theater, maar met name met muziek. Ja, dat, ik denk als mijn vader in mijn tijd geboren zou zijn, zou hij het wel gedaan hebben, denk ik. Mm-hmm. Zou hij dat ook wel gedaan hebben. Mm-hmm. Maar goed, die heeft dat niet gedaan. Ik ben daar wel door gestimuleerd. Ik bedoel, ze vonden dat wel prima dat ik dat allemaal deed, als het maar niet ten koste ging van school.
Ja, ja.
Dat deed dus wel. Uh-huh. Dus dat was ook meteen het grote probleem.
Ja, want jij bent heel actief betrokken geraakt bij het cultureel leven in Boksmeer, bij de Weijer, in de programmacommissie gezeten, zelfs nog een tijdje directeur geweest van de Weijer. Ja. Komt die drijf ergens uit je verleden? Of zeg je nee?
Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, ik denk toen ik afgestudeerd was op de
Je komt door het onderwijs, hè?
Ik kom oorspronkelijk, ik heb de PABO gedaan. Niet omdat ik het onderwijs in wilde, want dat wilde ik eigenlijk niet. Maar dat was de kortste opleiding die er was op hbo-niveau. En iedereen zei dat dat de makkelijkste was. En dat lieg ik niet, dat klinkt heel stoer, maar en dat was ook zo. Ik was zo klaar in 3 jaar. Ik vond het helemaal prima. En ik ben ook niet het onderwijs ingegaan. Ik ben in de kinderbescherming gaan werken in het begin. Mm-hmm. En ik heb me toen wel voorgenomen om het niet bij één plek te laten. Dus ik heb in Venlo in de kinderbescherming gewerkt. Toen uiteindelijk wel een tijd in het onderwijs gewerkt. Daarna het sociaal-cultureel werk terechtgekomen. Voor woningstichtingen gewerkt. En uiteindelijk in het kringloop reïntegratiebedrijf vorig jaar geëindigd. Hmm. Dus, en dat was wel vooropgezet. Ik wilde echt om de zoveel jaar iets anders gaan doen.
Hmm. Maar in al die verschillende carrièrefases blijft muziek een rol spelen.
Ja, dat was een constante.
Maar dat ontwikkelt zich ook. Want van de folk ben je zelfs overgestapt naar de rockmuziek.
Ja, dat was een was een mooi uitstap. Ja, folk raakte uit in die tijd. Ik denk dat we dat 1 jaar of 10 gedaan hebben. En toen werd het echt steeds minder en minder. En minder optredens. En als je niet optreedt, dan bloedt het een keer dood. Die kunt wel gezellig repeteren. En we hadden altijd leuke bandjes. Maar goed, je moet wel spelen. Wij waren wel mensen die de straat op, veel op straat gespeeld. Mm-hmm. Met die club. En dat hield een keer op. Dus, dan moeten we wat anders gaan doen. En toen kwam de elektrische folk, die was er al lang. Maar toen dachten we, laten we het een beetje in die richting zoeken. Mm-hmm. Dus wat andere mensen gezocht, elektrische gitaren gekocht. En denken, laten we kijken of we dat kunnen. Mm-hmm. Nou, dat hebben we 1 jaar of 10 gedaan. Ook in wisselende samenstellingen met zeer wisselend succes. Mm-hmm. Kan ik wel zeggen. het hoogtepunt, we hebben ooit in het voorprogramma van Candy Dulfer gespeeld. Kijk. Candy was 14. Had onze dochter kunnen zijn, maar wij waren apentrots dat wij in het Haarhuis destijds in Boksmeer mochten wij het voorprogramma voor Candy Dulfer spelen. Wij waren zo zenuwachtig dat ik daar nog wel eens van droom. En zij speelde ons, dat was ook terecht, want zij speelde ons 10 minuten later compleet van het podium af. En de mistmachine, dat waren wij vanuit de Volk niet gewend, die deed ons de das om, want wij hadden de spiekblaadjes heel laag zitten.
Ja.
In het Haarhuis werd de mistmachine aangezet en niemand wist meer in welke toonsoort er gespeeld moest worden. Nou, dat was een beetje tegen het einde van onze rock'n'roll bestaan. Dus dat hebben we niet lang gedaan.
Ja.
Was wel heel leuk om te doen, maar ik had daar niet zo heel veel mee.
Een van de bands waar je ook in gespeeld of die je mee opgericht hebt, bekend in de regio, de Fanfare van de Vierde Hoedanigheid.
Ja.
Dat was weer een heel ander verhaal.
Ja, dat klopt. Ja, dat heeft met mijn carnavalsverleden te maken. Ik had een neef die woonde op allerlei plekken in Nederland, omdat hij militair was. En die kwam ieder jaar Boksmeer carnaval vieren. En altijd als wij Boksmeerse of Kuikse met de Kuikse kroegentocht carnavalsorkesten zouden spelen, zei hij van als ik in Boksmeer kom wonen, dan gaan we dat ook doen.
Mm-hmm.
Nou, en uiteindelijk kwam hij in Boksmeer wonen. En ja, zijn we naar Oefeld, naar een muziekwinkel gereden en hebben een aantal toeters gekocht. En zo is het echt gegaan. 2 mensen konden spelen, de rest kon helemaal niks. En we zijn gewoon begonnen. En het eerste jaar stonden we op straat, konden we geloof ik 4 liedjes of zo. Mm-hmm. En de rest trommelden we, want dat konden we wel op een gegeven moment. Mm-hmm. En nou, dat orkest is gegroeid. We hebben dat jaren gedaan. Op een gegeven moment zijn we ook gestopt met carnaval. Omdat het... We waren toen met 17 of 18 mensen. Ja. Het was gewoon te onhandig om daarmee cafés in te gaan. De Kuikse kroegen toch, we waren elkaar voortdurend kwijt. We hadden een geluidsinstallatie. We speelden ook repertoire wat niks meer met carnaval te maken had. En toen hebben we ons toegelegd op ander repertoire. CD gemaakt, theatervoorstelling gemaakt. En toen is een aantal keren om buitenland geweest met die club. Erg leuk, Italië, Ierland, Tsjechië 2 keer. Duitsland een paar keer. Dus het was een fantastisch straatorkest met een multiculti repertoire. En ze bestaan nog steeds. Een fantastische band. Ja.
Je bent vooral muzikaal actief geweest. Toch ben je ook nog een tijdje bezig geweest met taal. Ik kwam Merelied tegen.
Ja, dat is een duister verleden. Ik moest even diep nadenken. Merelied was eigenlijk een soort voorloper van de Kneep. De huidige literaire stichting in het land, in de regio. Maar wij wilden ons eigenlijk alleen maar bemoeien met poëzie. Stimuleren van poëzie in alle vormen. Mm-hmm. En dat was gewoon de pure poëzie schrijven, het voordragen. Maar we maakten ook uitstapjes naar poëzie op muziek zetten, optredens organiseren. Dat hebben we een paar jaar gedaan met een aantal poëzieliefhebbers in het Boksmeerse. Mm-hmm. En op een gegeven moment werd dat, geloof ik, onderdeel ook van de programmacommissie van het Weijertheater. Daar hebben we ook wel nog wat literaire dingen gedaan. Maar die stichting is op een gegeven moment opgeheven. Ik zou het nou moeten kijken, 2 jaar of 3 jaar zijn we daarmee bezig geweest met een aantal mensen. Ja. Op zich heel goed.
Ja.
Een aantal mooie dingen gedaan. Ja, op een gegeven moment hield het ook op.
Maar daaruit blijkt ook een beetje jouw liefde voor taal.
Ja, ik lees gewoon graag. Ik ben gewoon een liefhebber.
Ja.
Taal en poëzie.
Maar je zegt van ik ben een liefhebber, ik heb liefde voor taal, maar je noemt jezelf toch geen schrijver.
Nee, ik kan ontzettend genieten van het werk van anderen.
Mm-hmm.
En dat maakt het ook wel eens, daar heb ik wel last van gehad. Ik bedoel, sommige mensen die ik in Nederland gewoon heel erg goed vind, in het Nederlands taalgebied. Ja, ik heb dan gauw zoiets van, als ik dan zelf iets maak, dan moet het ook heel goed
maar,
zijn.
Maar komt dat, Peter, omdat je het zo moeilijk vindt? Hoe schrijf je het?
Nee, ik schrijf heel makkelijk. Ik schrijf makkelijk.
Maar
en veel, maar dan houdt er, zoals, ja, dat zullen veel mensen herkennen die schrijven. Van de 30 bladzijden blijven er dan 2 over, uiteindelijk. Mm-hmm. En dat moet het liedje worden.
Mm-hmm.
Dus ik schrijf wel makkelijk. Maar blijkbaar stel ik de eisen aan mezelf heel hoog. En ik vind het ook moeilijk om... Ik vind het niet moeilijk om over thema's te schrijven. De voorstellingen die we nu met Sand en Grind, mijn huidige grote liefde, theater, muziekgezelschap, collectief, maken. Dat zijn beschouwende liedjes.
Mm-hmm.
En dan nodigen we schrijvers uit de regio over uit om met ons teksten te maken, voor ons teksten te schrijven. En wij zetten die vervolgens op muziek en voeren die uit. Daar draag ik zelf ook aan bij. En er zijn nog wat mensen bij ons die zelf schrijven. Maar dan gaan het altijd over dingen buiten mij.
Mm-hmm.
Soms speel ik een klein rolletje. Het liedje wat ik straks doe, daar ben ik wel. Ik ben wel dat jongetje waar het liedje, die in het liedje voorkomt. Maar dat durf ik wel. Ik bedoel, als het echt over mijzelf moet gaan, dan schreef ik ze de liedjes liever in het Engels. Want dan kun je binnensmonds wat mompelen.
Maar is dat de angst om je bloot te geven?
Ja, ik denk het wel. Terwijl ik daar op zich ook in mijn werk nooit... Ik bedoel, je kunt voor de klas ook niet acteren. Je bent het of je bent het niet. En ik heb in sociaal-cultureel werk gezeten. Nou, dan ben ik ook niet bang om het achterste van mijn tong te laten zien. Of te laten zien wie ik ben. Begeleiden van mensen, wat ik de laatste 15 jaar gedaan heb. Integratiewerk. Kun je ook geen toneel spelen. Nee, dus daar ben ik niet zo bang voor. Het is meer, denk ik... Ja, als het er staat, als ik het opschrijf... En dat ik schrijf ook niet veel. Ik maak geen 3 liedjes in de week. Ik wou dat het waar was, maar dat in mijn hoofd wel en in het klad wel, maar echt de goeie waarvan ik zelf vind, nou, dat durf ik wel mee naar buiten. Ja, dat kost moeite, ja. Dan vind ik het lastig. Dan denk ik, nou, als ik dit hardop zeg, hardop, zo tegen mijn spiegelbeeld, dan denk ik, jezus, als ik daar in een zaal met mensen zeg, dan zeg ik, oh ja, is dat zo bij jou? Nou. Ik denk dat mensen zo, dat is niet zo, mensen reageren niet zo, want als ik zelf naar anderen kijk, denk ik ook fantastisch, ik krijg kippenvel, Ik kan heel geëmotioneerd raken van sommige zangers in het Nederlandse taalgebied.
Maar voor jezelf?
Ik vind het lastig, ja.
En je weet niet hoe dat komt?
Ja, ik, ik denk dat ik misschien heb ik wel een heel klein hartje of zo, ik weet niet. Ik heb het wel gedaan en dan, toevallig hadden we het er vanmorgen samen nog even over. Ik had iets afgemaakt en dan zing ik zo'n liedje en dan voel ik de emotie opkomen. Als ik gewoon thuis aan tafel zit en ik denk dan is het ook een goed liedje. Dus ook wel mijn maatstaf tegelijk. Ik bedoel, het is niet zielig, ik ben niet zielig, maar het is wel... Ik denk, ja, dan moet ik in de zaal mensen niet hebben wat ik nou heb, want dat moet niet. Dus ik ben wel zo, tussen aanhalingstekens, professioneel genoeg. Kijk, als ik zo'n liedje 50 keer achter elkaar speel, dan is het weg. Dan kan ik het heel mooi zingen. Mm-hmm. Maar dan schiet ik niet meer vol, om het maar eens even heel plat te zeggen. Mm-hmm. Terwijl dat ook geen garantie is. Want ik kan me optredens met de Zand en Grind Band herinneren, dat we liedjes speelden en als er dan bepaalde stukken kwamen, nou, dan was ik blij dat ik het einde van de regel haalde zonder te moeten slikken. Ja. Op een of andere manier heb ik dat. Ik vind het ook niet erg.
Nee.
Maar het is een beetje, af en toe een beetje lastig.
Zand en Grind, collectief, muziekcollectief. De naam, waar komt die vandaan?
We hebben de naam bedacht omdat de eerste voorstelling, dat is eigenlijk de tweede. We hebben een proefvoorstelling met Zand en Grind. Toen heette het nog geen Zand en Grind. Het is eenzelfde groep mensen waar ik folk mee maakte, in die rockbandjes gezeten heb, waar in de fanfare zelfs. Een aantal mensen bleven over voor een nieuw idee. En dat was, we maken om de zoveel jaar een muziektheaterproductie. Mm-hmm. In eigen beheer alles. Mm-hmm. Dus in een gebouw wat er niet voor geschikt is. Dus we moeten de bar, de toiletten, we gaan de hele boel helemaal zelf regelen. En we zetten daar gewoon om de paar jaar een mooie productie neer. Die nemen we op. Dat kost geld, we hoeven niks te verdienen. Als we maar kiet spelen, dan komt het helemaal goed met ons. Mm-hmm. Toen hebben we een proefvoorstelling gemaakt met muziek van de internationale nieuwe scène. In de jaren 70 razend populair. Zeker bij ons. Mm-hmm. Daar hebben we een avondvullend programma van gemaakt. Nou, dat konden we. Dat bleek te lukken. Mensen vonden dat heel erg leuk. En wij zelf ook. En het werken met heel veel muzikanten, wat wij niet gewend waren. Heel verschillende muzikanten. En de tweede voorstelling, Hoogwater, is dat uiteindelijk geworden. Toen hebben we de Club Zand en Grind genoemd, omdat we die voorstelling aanvankelijk op het bedrijfsterrein van de betoncentrale in Boxmeer wilden doen. Aha. Was niet meer in gebruik. Is een... Er stond nog een prachtige verroeste hijskraan en van die silo's en boten op de Maas. En zeiden, nou, en dat bedrijf zei, nou, je mag dat terrein hebben zolang wij het niet slopen. En dan kijk maar, er is stroom, maar voor de rest doen wij niks. Je krijgt sleutel en je maakt dan maar een mooie voorstelling. Succes. Hmm. Er kwam van alles tussen, waardoor dat allemaal veel langer duurde. En de voorstelling werd eigenlijk ook zo groot dat wij het niet meer durfden financieel om het buiten te doen. Want we hadden zoveel erin geïnvesteerd in... Ik dacht, ja, als het regent, dan is alles voor niks geweest. En we zouden maar één keer opvoeren voor heel veel mensen. En toen hebben we hem uiteindelijk geknipt in drie avonden. En hebben we hem gewoon in een theaterzaal opgevoerd. Mm-hmm. En toen is die Zand en Grind naam blijven hangen. Betoncentrale, Zand en Grind, dat lag daar. Dus, nou, en wij zijn ook, we hebben mensen die zijn meer van zand, een beetje grof. En de anderen zijn van grind. Het had ook modder en... en keien kunnen heten.
Nu zijn jullie met een nieuwe productie bezig.
Ja.
Drijven, dansen op drijfzand.
Ja, dat is de werktitel in ieder geval.
En waar gaat dat over?
Dat gaat over wat het zegt. Dansen op drijfzand is een hachelijke onderneming. Dat kun je beter niet doen. Maar soms, ja, doe je het toch en dan weet je dat je het doet. En dan voelt het heel goed als je niet verzuipt. En als je wel verzuipt, ja, soms ook. De vorige keer, ik zal het even toelichten, want anders merk ik dat ik wel een heel vaag verhaal vertel. Bij Hoogwater hebben we gekozen voor 12 of 13 thema's over het Boxmeerse leven, wat niet met carnaval aan bod komt.
Ja.
Dus over thema's die in Boxmeerse spelen of mensen. Hmm. Nou, die thema's hebben we verdeeld over een 14-tal, geloof ik, regio-schrijvers. Ik zeg, nou, jij krijgt dit thema. Kun jij voor ons een liedje schrijven? Dit is het liedje. Dus de muziek kreeg men erbij als hulp. En mensen zijn aan de slag gegaan. Er zaten echte schrijvers bij, maar er zaten ook mensen bij... Ja, die nog nooit verder gekomen waren dan een Sinterklaasversje. Maar die begonnen wel te schrijven. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment hadden we 14 liedjes. Daar hebben we mooie verbindende teksten bij gemaakt. En dat was de productie Hoogwater. Dus een mooi cd van gemaakt, live opgenomen. Nou, groot succes, graag gedaan. Op naar het volgende. Dat werd als... Dansen op drijfzand. Weer 10, 12 schrijvers benaderd. Hele andere dan de vorige keer. En het thema niet expliciet gemaakt. Mm-hmm. Dus dansen op drijfzand is voor jou iets heel anders als voor mij. Mm-hmm. Nou, de helft van de liedjes is inmiddels binnen. En dat zie je ook, dat mensen... Sommigen interpreteren de titel heel letterlijk. En anderen zeggen, ja, dans op drijfzand is hetzelfde als lopen in een mijnenveld. En mm-hmm. die hebben een liedje over een mijnenveld geschreven. Ik noem maar iets aan. Iemand anders schrijft over zijn kat of over zijn hond. Mm-hmm. En denk je in het begin, waar gaat dit heen? Maar als het liedje uit is, dan is het wel echt dans op drijfzand. Zo, we hebben mensen heel vrijgelaten deze keer.
Mm-hmm. Als je nou terugkijkt naar, of misschien vooruitkijkt naar deze productie, wat wil je daarmee? Is het alleen maar amusement bieden? Of kijk, als je naar jouw hele carrière kijkt of naar je leven, dan zit daar altijd een stuk sociaal engagement in. Wil je dat hier ook mee?
Nee.
Dit is alleen nee. maar ja, puur?
Het is natuurlijk interessanter als ik ja had gezegd. Ja, dat zit echt... Nee. Nee, dit is puur... Er zitten wel sociale aspecten in, hopen we. Dat zat in die vorige voorstelling ook. Zaten wel liedjes in... Maar je zegt, nou, maar het is niet een doel meer. Mm-hmm. Dat was met die folk wel. Toen wilden we echt de hele wereld veranderen. Te beginnen mm-hmm. bij het land van Kuik. Mm-hmm. Die drive zit er niet in. De drive voor mij zit erin om samen iets moois te maken. Ik doe het op twee fronten. Met veel mensen. Zand en Grind, dadelijk. Groot orkest en veel. En we doen het met z'n tweeën. In een klein verband. Maar ook met een paar gastmuzikanten. Ja, ik vind de weg ernaartoe... Vaak net zo leuk als het eindresultaat. En het leuke is dat alle mensen waarmee wij werken ook zeggen... zo'n Zand en Grind verhaal... we hebben dat 3 keer opgevoerd. Was eigenlijk de bedoeling maar 1 keer voor 1000 mensen tegelijk. Dat ging dus niet door, omdat het risico te groot werd... buiten en het terrein en weet ik veel. En daarna niet meer. Mm-hmm. We gaan niet... wij zijn geen groep die gebeld kan worden van... kunnen jullie volgende week spelen in Nijmegen en doe eens 5 liedjes? Dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Je gaat een punt, die cd, alsjeblieft... Klaar, volgende.
Afgesloten.
Nou, en die weg er naartoe. We hebben er 1,5 jaar over gedaan met die 18 muzikanten, 5 zangeressen, weet ik veel. Dat was fantastisch. Om met die mensen te repeteren, om gasten uit te nodigen die wij niet kenden, die we de muziek toestuurden, maar die wel net zo piano konden spelen of viool of trombone, zoals wij dat wilden. Ja, en dat allemaal mengen in die Zand en Grind betonmolen, ja, dat was gewoon geweldig. Die ervaring, daar gaat het ons om. En als je dan ook nog een heleboel mensen plezier mee doet, ja, dan is het helemaal prachtig.
Dat zijn de grote producties naar buiten.
Oh, ja.
En dan zijn jullie ook nog met z'n tweeën klein, leuks, in
ja, eigen teksten. Dat worden mijn liedjes. waar de ik ook ik ben. En een aantal verhalen. Dat wordt een programma van een uur. En dat is een Nederlandstalig programma. En dat is vooral eigen werk.
Maar wat zit daar dan achter?
Ja, ik wil eigenlijk onderzoeken of ik het ook alleen kan. Dat zit erachter.
Maar wel samen met Marijke?
Ja, maar dat kan niet anders. Okay. Die kan ik niet missen. Dat durf ik niet. Maar ik zou het liefste, dat ga ik niet doen, maar ik zou het liefst alleen doen. Ik heb voorbeelden, ik wil dat al heel lang. En ik heb inmiddels een aantal mensen dat zien doen. In een vorm.
Wat zijn je voorbeelden?
Nou, ik vind Loudon Wainwright, dus een Amerikaanse zanger. Die heeft vorig jaar, die was mij gewoon voor. Dat is heel flauw, maar hij had de formule waarvan ik dacht, ja kijk, dat is waar ik al 2 jaar mee bezig ben. Zo wil ik dat doen. Een vloerkleed, een barkruk, 2 gitaren, een microfoon. Hij vertelt wat, hij zingt wat, hij vertelt wat. Het duurt precies een uur. Er zitten 100 mensen in de zaal. Mogen er ook niet meer in. That's it. En dan heb je in dat uur heb je een beeld van die meneer. Nou, en ik denk dat ik wat aardige verhalen en dingen heb. En in een liedjesvorm kan gieten of in een verhaal. Dat wil ik gewoon proberen. Dan ligt de lat voor mijzelf een stuk hoger dan bij Zand en Grind. Waarbij we hulp aan alle kanten. En wat de een niet heeft, kan de ander wel. Dat vind ik ook fantastisch in zo'n collectief werken. Maar ik vind het zo leuk om het zelf een keer te proberen. En dat is wel een beetje een parallel met hoe ik ook gewerkt heb. Ik had ook 45 jaar onderwijzer kunnen blijven. Maar ik heb heel bewust voor 5, 6 keer veranderd. Ik wil weten of ik dat kan. Mm-hmm. Wil ik onderzoeken en mijn liedjes geven aan een bandje en zeggen, we gaan dat samen spelen. Dat is ook leuk. Maar nou wil ik het alleen met 1 gitaar en Marij en misschien af en toe een beetje een viool, maar niet veel meer. Geen drummers en toeters en bellen, maar heel klein. Het gewoon nou eens vertellen wat ik eigenlijk wil vertellen.
Okay. Nou, Tot slot van deze podcast gaan we luisteren naar een liedje uit een vorige productie. Komt uit, uit Hoogwater. Maar geeft misschien iets weer van de sfeer waar jullie naar op zoek zijn. Peter, ja. Bedankt voor het gesprek. En we gaan nu luisteren.
Oké. Het liedje wat ik ga zingen komt uit de voorstelling Hoogwater, zoals Willem straks al zei. Het is een liedje in dialect. Ik schrijf normaal niet in een dialect, maar dit kon gewoon niet anders. Het gaat over een Boksmeers personage, een vrouw die alleen op een terp woonde, een bekende familie. Ik heb de familie ook gevraagd of ik dat liedje over haar mocht maken, maar het is niet alleen zij, het gaat over meer over vrouwen in het algemeen die in lastige omstandigheden verkeren. En de mevrouw waar het liedje uiteindelijk over gaat. Daar waren wij als kinderen nogal bang van. Wij speelden wel eens in de omgeving van haar huis. En dat was, dat was gewoon heel erg spannend. En toen ze doodging, toen was ik nog heel jong. Toen zag ik haar begrafenis in de stromende regen. En haar familie liep met twee mensen achter de wagen. En die mensen die wankelden een beetje, die twee. En die kwamen niet uit de kerk. En daar gaat het liedje over. De indruk die dat toen op mij maakte om die twee mannen achter die kist te zien lopen. En het liedje heet Nooit. Elk dorp kent zijn kunning, zijn heks, zijn idioot. Een gevallen vrouw die het nog zo nauw niet neemt. Ook een menneke dat op zondag met de hermenie marcheert. En niemand, nee, niemand vond haar vreemd. Over haar gingen verhalen van drank en eenzaamheid, van een leven los van leven zoals wij. Als de beesten die ze hij van alle mensen afgekeerd, streupend overleven, hij de duvel haar geleerd. En er was nooit, nee, nooit, nee, nooit, nooit iemand die haar wat vroeg. Er niet voorbij liep, maar gewoon zag staan. En zo is het altijd gegaan. En toen zag zij ze komen, vuur en rook over de Maas. Leer ze op de Loerangelse straat. Ze liet de vijand binnen, wist niet beter, was zo bang. Voor een vrouw alleen duurt een oorlog lang. En als het water steeg en de rattengasten weer, en het volk dan op den hoog in dik ging staan. Zwijgend loerde naar haar kinderen met die vaders van één nacht. Zij was hun zatte prooi, hij nooit iets meer verwacht. En er was nooit, nee, nooit, nee, nooit, nooit iemand die haar wat vroeg. Haar niet voorbij, maar gewoon zag staan. En zo is het altijd gegaan. Ze telt er flessen en er zegens een leven lang verdoofd. Geen geluk gehad en het ongeluk nooit gevuld. En op een regen merken twee man zat achter de kist. Hij God haar laatste gang echt zo bedoeld. Geen volk neven de weg, maar één manneke op de plein. Die nooit vergeten is wat hij daar zag. Twee wankele kels hun schorre liet, daar weiden in de wind. En veel meer, nee, veel meer was het leven niet. En er was nooit, nee, nooit, nee, nooit, nooit iemand die haar wat vroeg. Haar niet voorbij liep, maar gewoon zag staan. En zo is het altijd. Here we go.